Vandaag vieren we Pinksteren. En ik zei het net al aan het begin van de dienst. Ik ben blij dat we het vieren. Want het is in sommige delen van het lichaam wat minder als viermoment. En we vieren de uitstorting van de Heilige Geest. En als ik heel eerlijk ben, heb ik best een beetje tijd nodig gehad om koers te pakken voor deze preek. Het wordt ieder jaar Pinksteren, voor degenen die het gemist hebben. Maar als de Heer niet terugkomt, is volgend jaar weer Pinksteren. Dus je ziet hem redelijk aankomen. Dus ik zag hem zelf ook al een poosje aankomen. Maar al sinds de serie Pursuing His Presence, vorig jaar mei, een van de langste series, 25 weken, over het najagen van zijn aanwezigheid. Sinds die serie volgen de series elkaar eigenlijk een beetje naadloos op. Ik weet niet hoe het met jullie vergaat, maar ze lopen heel natuurlijk in elkaar over. Dat is niet omdat ik ze zo gepland heb, maar dat is echt iets, geloof ik, wat de Heer aan ons geeft. En ze gaan ook in elkaar over. Heer, we jagen uw aanwezigheid na in alles wat we doen. We hebben gezien dat hij onze aanwezigheid ook najaagt. En we hebben de wisselwerking gezien. En dan komt daar de serie over de bruid. Zeggen we, Heer, we kennen u als vriend, zaligmaker, redder. Maar u bent onze geliefde, lover of my soul. En nu jagen we uw aanwezigheid na op het diepere level van wij zijn de bruid en u bent de bruidegom. En ik heb het in het begin ongemakkelijk gevonden. Want mijn redder en mijn zaligmaker, prima, op een goede dag mijn vriend, maar mijn lover. En we hebben een paar weken met elkaar vanuit dat najagen van zijn aanwezigheid de diepte ingedoken van zijn aanwezigheid als geliefde en als beminde. En toen we daar vandaan kwamen, dat eindigde met en ooit zal die liefdesrelatie, zal die liefdesgeschiedenis eindigen in de bruiloft van het lam. En woep, daar gleden we zo de wederkomst in. Van hoe zit dat dan met die bruiloft van het lam? En wat gebeurt daar dan voor? En we hebben 6 weken lang gekeken naar de wederkomst. Wanneer gebeurt dat? Geen moment op de kalender, maar als de tijd vol is. Hoe en wat gebeurt er dan? En wat betekent dat voor ons? Waar blijft het kwaad? En vorige week zaten we in de grande finale. Toen hadden we het over de volmaaktheid die wacht. En dat ging over Openbaring 22. Dus afgelopen weken, waarin ik Pinksteren dichterbij zag komen, heb ik me best wel eens een paar keer afgevraagd, en wat doe je dan met Pinksteren? En het klinkt misschien niet zo heilig, maar het voelt een beetje alsof je na 12 seizoenen Netflix aan het eind van je favoriete serie bent. En ken je dat? Dan heb je ineens zo'n zwart gat. Ja. De laatste aflevering niet kijken, hoorde ik net. En zo af en toe had ik de afgelopen weken echt wel zoiets. Denk, heer, waar gaan we nou naartoe met Pinksteren? En dit zeg ik niet clownesk, maar zo ging het echt. Tot ik mezelf in de preek van vorige week Paulus hoorde citeren. Ik heb het ook wel eens dat ik mezelf hoor. Ja. En ik hoor mezelf Paulus citeren die in Romeinen 8 zegt dat we de geest als voorschot ontvangen hebben. De geest als voorschot ontvangen. Het is een tussenzinnetje, althans zo lijkt het, tot je er verder op in gaat zoomen. En dat is precies waar we het vandaag over gaan hebben. En met de voorbereiding naar vandaag is de noodzaak van dat voorschot maar alleen nog maar duidelijker geworden. In de traditionele kerk, en vooral een beetje in de rechterflank, heeft afgelopen zondag, dus niet vandaag, maar vorige week zondag, een naam. Iemand die weet hoe die zondag genoemd wordt? We zijn echt ontworteld uit die traditie. Dat heet Wezenzondag. Google het maar eens. Het is namelijk de zondag nadat Jezus naar de hemel ging en voordat de geest komt. En dus de zondag waarin we als wezen achterbleven. Wezenzondag. En als de geest niet gekomen was, was die ene zondag niet één zondag, maar was dat onze realiteit geweest. En ik wil dat even schetsen voor je. Dat betekent dat we zeggen van oké, we hebben het evangelie ontvangen. We moeten het doen met de overleveringen die er geweest zijn. Halleluja, Jezus gaf zichzelf voor ons aan het kruis, stond op uit de dood en er breekt nieuw leven aan. En vanaf nu is het pompen of verzuipen totdat hij terugkomt. Punt. Zo had het eruit kunnen zien. Als de geest niet uitgestort was, was er geen verdere openbaring. Hij openbaart ons de volle waarheid. Was er niet de troost die alleen God kan geven? Ken je dat? in diep lijden. Dat je denkt, hoe doen die mensen dat? Dat is de trooster die naast hen staat. Waren er niet de uitingen van de geest geweest? Hadden we geen profetische woorden gekend? Hadden we misschien nog een rondreizend profeet gehad met een lange baard en een lange mantel? Maar de charismata, zoals we dat kennen, van joh, heb je een woord of een beeld van de Heer, was er niet geweest. Bidden voor genezing had je gerust kunnen doen, maar had geen enkel nut. Want de kerk was niet bekrachtigd door de kracht van de geest. En toen ik wat inzoomde op wezen zondag, ik denk, wat een vervelende zondag is dat. Kijk, voor ons is het gelukkig geen realiteit meer. Maar het onderstreept de noodzaak van het uitstorten van de geest. Want dat is precies alles wat het lichaam van Christus levend maakt in deze tijd. Tot hij terugkomt. Dit is alles wat of dat ons dicht bij God brengt. Dit is alles wat ooit volmaakt zal zijn. Maar wat of dat dus al een voorschot opgegeven is. Jij en ik hoeven niet af te wachten totdat Jezus ooit terug zal komen. Het is geen droog afwachten en vooral het verhaal maar levend houden. Het is midden in ons. Door de geest is hij in ons midden. Telkens als jullie verzamelen, en er zijn er 2 of 3 in mijn naam, daar zal ik zijn. Zie, ik ben met je alle dagen van je leven tot aan de voleinding van de wereld. Door de geest die ons gegeven is, is Jezus bij ons. Het enthousiasme is moordend. Jongens, kom op. Ik bedoel, we praten over het Oude Testament en de 450 jaar stilte voor Zacharias en de intertestamentaire tijdperken en weet ik hoe we het allemaal noemen. De stilte die er was, had net zo goed onze stilte kunnen zijn. We hadden net zo goed in een oorverdovende stilte de wederkomst af kunnen wachten. En als Jezus naar de hemel gaat, zegt ik ga je niet als wezen achterlaten, ik kom terug. En tot ik terugkom, zal ik je de geest geven. En weet je, ik heb me eens op dat voorschot vastgebeten. En jongens, dat wordt per minuut mooier als je hier langer over nadenkt. Paulus zegt het in Romeinen 8 als tussenzinnetje. Hè? Dat gaat vooral, zo kennen wij die tekst vooral, over dat de schepping rijkhalsend uitziet naar het openbaar worden van de zonen en dochters van God. En dan zegt hij een stukje verderop, als een soort tussenzinnetje, dat we de geest als voorschot ontvangen hebben. Maar als we nou eens even inzoomen naar een andere tekst, Efeze 1, dan is die een stuk specifieker over dat voorschot. Efeze 1, vers 13 en 14. In hem, in Christus, hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord. Het evangelie van uw redding. Halleluja. We zijn gered. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis. Opdat alle die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Wat staat hier nou? Het voorschot is het voorschot van onze erfenis. En dat is ons gegeven. Niet zodat we vast lekker van de erfenis kunnen snoepen en niet doodgaan van de honger tot hij terugkomt. Nee, dat is ons gegeven zodat wie? Allen die hij zich verworven heeft, de grootheid zullen ontdekken. Jij en ik krijgen het voorschot van de erfenis met de bedoeling om voor allen die God op het oog heeft om de eeuwigheid bij hem in zijn aanwezigheid door te brengen, de realiteit van die toekomst zichtbaar te maken in het hier en nu. Ik vind dat mooi. De message diept dat woord voorschot eigenlijk nog verder uit. Tenminste, als je je beperkt tot de Engelse variant. Ik heb tandenknarsend de Nederlandse variant hiervan gelezen. Dus voor het eerst. Ik denk, nee, dat staat er niet. Weet je, waar of dat Paulus het heeft over het voorschot, zegt de message, this down payment from God is the first installment on what's coming. A reminder that we've got everything God has planned for us and praising and glorious life. Als je dit vertaalt, staat er de aanbetaling van God is de eerste termijn van alles wat nog komt. De Nederlandse message heeft dit vertaald als het zegel. En ja, dat had ik ook. Want een aanbetaling is iets anders dan iets wat je bezegelt. Toch? Ik kom er niet meer weg met de maandelijkse hypotheek om te zeggen van nou, ik bezegel dat ik het terugbetaal hoor. Ja, dat snappen wij, maar wilt u toch gewoon storten, meneer Van der Plas? En in het storten komt het voorschot van datgene wat ooit komt, hoop ik, de totale afbetaling. Er zit iets in dat woord wat we slechtachtig vertalen. Het voorschot, de down payment, de aanbetaling, de eerste termijn. Weet je, een voorschot, een aanbetaling is altijd een echt deel van hetgeen dat je in zijn totaliteit moet krijgen, toch? Dit is even echt mega belangrijk. Als ik 1000 appels heb geërfd en ik krijg alvast een voorschot, een down payment van 100 appels, is dat een voorschot op wat komt. Als ik 1000 appels heb geërfd en er komt iemand met 100 mandarijntjes, ja, dan kun je nog zoveel mandarijntjes houden, maar dat is geen voorschot. Dat is iets totaal anders. Een voorschot, een down payment, een aanbetaling, kan alleen maar van dezelfde materie zijn als de rest van de erfenis. Toch? Als ik goud geërfd heb, is het voorschot geen zilver. Dan is het voorschot een bepaalde hoeveelheid goud. Als ik diamanten geërfd heb, is het voorschot geen amethyst. Dat is een bepaalde hoeveelheid diamanten. Als de Bijbel zegt dat de Geest ons gegeven is als voorschot, gaat dit over het voorschot van de volmaaktheid uit Openbaring 22, waar we vorige week mee gestapt zijn in onze serie over de wederkomst. En weet je, als je daarnaar kijkt, vorige week hebben we gezegd wat de toekomst brengt, wat de grande finale is, is het perfecte leven in de directe aanwezigheid van de Almachtige, zonder dat daar iets tussen zit. Zoals het bedoeld is vanaf het allereerste begin, toen we wandelden met hem in de avondkoelte. En dat komt doordat hij het vloekhout van Golgotha gemaakt heeft tot de levensboom die daar leven geeft en heling brengt. En dit gaat over de afwezigheid van alles waar vloek op rust. Dit gaat over heling. Dit gaat over troost. Dit gaat over uitbundigheid. Dit gaat over direct contact met de Vader. Door de Geest hebben wij vrije toegang tot de troon van God, zegt Hebreeën. Hoor je de vergelijken? Dus alles waarop dat we vorige week zeggen, dat staat ons te wachten. Daarvan zegt Paulus, dit is je erfenis in Christus. En de Geest die je gegeven heeft, is een aanbetaling, een voorschot op dit alles. Dus de Geest en de impact van zijn aanwezigheid is een voorschot op de dynamiek van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan even terug naar deze tekst. Die is gegeven opdat allen die hij zich verworven heeft verlost zullen worden. Dus die is niet om vast lekker van te genieten en van te snoepen. Die is om een doorkijk te geven aan een ieder in onze omgeving van datgene wat komen gaat. Dus dat betekent dat sinds de uitstorting van de Heilige Geest de volmaaktheid van de toekomst al deels in ons woont. Wie is er vanmorgen opgestaan en zegt, halleluja, ik ga het feest vieren van dat deel van de volmaaktheid wat al in mij is uitgestort en wat mijn buurman vandaag door mij gaat ontdekken? Ik niet. Nee. Ik ben opgestaan en ik wilde vooral weten of dat mijn robotmaaier het gedaan had. Want die heeft kuren. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Hier staan wij doorgaans niet zo mee op. Zelfs niet op Pinksterzondag. Terwijl, ik weet niet hoe jullie het zien, maar die erfenis, die zie ik zitten. Ik zie mezelf al een appeltje eten met de Almachtige onder een van die levensbomen, terwijl dat die rivier van leven die voor de troon ontspringt, voor onze voeten verder doorkabbelt. Dat zie ik echt wel zitten. Maar de Geest die me gegeven is als voorschot, koppel ik daar eigenlijk helemaal niet zo aan. Althans, tot voor de voorbereiding van deze preek. Die koppel ik veel meer aan troost, aan kracht, aan de gaven van de Geest en aan de vruchten van de Geest. En dat is allemaal goed. Maar als je ziet dat die gegevens als voorschot op de erfenis, met de bedoeling om allen de glorie daarvan te openbaren, heb je meteen het kader waarin al die uitingen die de geest met zich meebrengt voor bedoeld zijn. Namelijk zodat iedereen om ons heen zicht gaat krijgen op datgene wat ons te wachten staat in de volmaaktheid die Openbaring 22 beschrijft. Kijk eens mee wat Jezus er zelf over zegt. Ik ga je meenemen naar Johannes 7. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep. En hier gaan we stoppen. Ja. Welk feest is dit? Loofhutten. Waar draait dat om? Dat is het nadeel van dat we nooit die serie over de Joodse feestdagen gehouden hebben. Waar ik altijd zo over grapt. Hadden we dat nou toch maar een keer gedaan. Weet je, dit vindt plaats op de laatste dag van het Loofhuttenfeest. En tijdens het Loofhuttenfeest stonden twee dingen centraal. 1, het was een herinnering aan de kwetsbaarheid van het volk in de woestijn. Vandaar de loofhut. Hè. Ze gingen niet in een gebouw wat je beschermde tegen de elementen. Maar de loofhut stond garant voor... We hebben het echt nodig dat God ons droog houdt vannacht. Hè? Dus het ging over de kwetsbaarheid tijdens de woestijnreis en de afhankelijkheid van hun God. En het tweede was, de afhankelijkheid vertaalde zich door in een landbouwfeest. Het was het einde van de vruchtoogst. Dankbaar voor alle vrucht die gegeven was. Maar daar kwam meteen de afhankelijkheid naar God voor dat seizoen wat komen moest, wat de aarde opnieuw vruchtbaar moest gaan maken. En dat is wat ze vierden met Loofhuttenfeest. 7 dagen feest. En hand in hand met de dankbaarheid over wat was geweest, strekte ze het hoogtepunt van het Loofhuttenfeest zich juist uit naar nog wat moest komen. Namelijk de regen. En dit deden ze als volgt. 7 dagen herhaalde zich iedere ochtend het waterritueel. En het waterritueel was een processie, een stoet, priesters voorop, iedereen erachter, onder begeleiding van muziek, met veel vreugde, die onderweg gingen naar de Tempelberg om daar richting de vijver van Siloam te gaan. En eenmaal aangekomen bij de vijver van Siloam was het de hoge priester die met een speciale gouden schaal water schepte uit de vijver van Siloam. En dan ging die hele processie weer terug met heel veel misbaar en heel veel vreugde en alles wat erbij kan. En dan trekt het de stad binnen door wat ze de waterpoort noemden. En zodra ze door de waterpoort heen gaan, klinkt de shofar. Want hier komt het nieuwe leven, wat dat leven voort gaat brengen, binnen. En vervolgens giet de priester dat water uit samen met een offer van wijn over het altaar. Iedere dag, 7 dagen aan een stuk, gedurende het Loofhuttenfeest. En er zaten 2 dingen achter. 1 is het gebed om regen. Heer, we hebben de regen nodig en we brengen het water binnen. Want dat is de zegen die leven voort gaat brengen. En het tweede was de extreme vreugde over wat God zou gaan geven als een soort van dank. En ik heb het hier letterlijk opgeschreven. De Talmud stelt dat wie de vreugde van het waterritueel, en dan komt er een Joodse benaming die ik niet uit ga spreken, nog nooit heeft gezien, ook nog nooit echte vreugde heeft meegemaakt. In de avond en in de nacht dansten ze en zongen ze en vierden ze met fakkels en met lichten. En om dan bij het eerste licht het waterritueel in te gaan en op deze manier het water binnen te brengen. En de Joodse profeten in die tijd verbonden het ritueel met het uitgieten van de Heilige Geest, wat beloofd was. En een van de liederen die ze zongen kwam uit Jesaja 12, vers 3. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Dit gaat over geestelijke vernieuwing die gaat komen. Dit gaat over levenbrengend, levend water. Wat in Openbaring 22 stroomt en waar jij en ik een voorschot van gekregen hebben. In de geest die ons is gegeven. Dit is het voorschot op het voorschot. Op de laatste dag van die 7 dagen... Als ze dit al 7 keer meegemaakt hebben, op het hoogtepunt spreekt Jezus. Dat is de context van wat we nu gaan lezen. Op de laatste dag, Het hoogtepunt van het feest. Na 7 keer waterritueel meegemaakt te hebben. Stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Hij proclameert, ik ben de bron. Niet de gouden bokaal uit de vijver van Siloam. Ik ben de bron van leven. En ik zal je leven geven wat je nog nooit gezien hebt. Ik zal je leven geven wat de beste regens niet teweeg kunnen brengen. Ik zal je leven geven wat verder gaat dan wat of dat deze wereld ooit gekend hebt. Ik ben de bron. En verheug je over mij in plaats van over je waterritueel. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Hier staat niet, laat wie bij mij komen, drinken en dan kan je lekker verzadigd worden. Hier staat, kom bij mij, drink en het leven wat ik ga geven zal in jou de bron worden die gaat stromen om deze hele wereld van leven te voorzien. Wat of dat zijn oorsprong vindt in de goddelijke perfectie en volmaaktheid zoals Openbaring 22 die omschrijft, de rivier die zijn oorsprong vindt aan de troon van God en de troon van het Lam. En dan zegt hij, er komt een tijd als je je aan mij verbindt, dat ik het offer zal brengen wat dit vrij zal zetten. Er komt een tijd dat ik terug ga naar de hemel. Er komt een tijd dat ik mijn geest dan uit zal storten. Jongens, kom bij mij, want als je je aan mij verbindt, zal ik een rivier van leven vrijzetten door jou heen, die deze wereld nodig heeft om de glorie en de grootheid van God te ontdekken. En het is een voorschot op de volmaaktheid van Openbaring 22. Dat is wat hij zegt. Ik ben midden in mijn tekst gestopt, jongens, sorry. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken, rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. En de geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Zullen we hier Openbaring 22 eens onderzetten? En ik ga hem niet lezen, want we hebben hem vorige week helemaal uitgediept. Maar waar Openbaring spreekt over volmaaktheid die gaat komen, en dat daar een rivier van water wat leven geeft stroomt, die ontspringt aan de troon van God en de troon van het Lam, profeteert Jezus op het hoogtepunt van het loofhuttenfeest, op het hoogtepunt van het waterritueel, op het hoogtepunt waar het volk zich uitstrekte naar, o God, we strekken ons uit naar het leven wat alleen u kan geven. De regen voor de oogst, maar ook de geestelijke vernieuwing waar we naar uitzien. Op het hoogtepunt van dat verlangen, als ieders hart wagenwijd open staat, zegt Jezus, en ik zal je een voorschot geven hierop. En een voorschot, zeiden we net, is absoluut van dezelfde materie als de rest van de erfenis, toch? Dit is geen slap aftreksel. Dit zijn geen mandarijntjes terwijl we appels geërfd hebben. Dit is 100% voorschot van de volmaaktheid die Openbaring 22 beschrijft. En dat is ons als voorschot gegeven. En dan profeteert hij op het hoogtepunt van het waterritueel, wat vreugdevol vooruitkijkt, dat de rivieren uit ons binnenste gaan vloeien. En dan voegt Johannes er expliciet aan toe, mocht je het gemist hebben, en dit gaat over de geest, die komen zal. De uitstorting van de geest is op Pinksteren. En wij hebben altijd de indruk dat het daarom Pinksteren heet, is niet waar. Pinksteren bestond al. Pinksteren was het feest van de eerstelingen. Op het feest van de eerstelingen werden de eerste vruchten van het land binnengebracht en geofferd. En daar zit ook het geven van tienden in. Dat betekent, die hele oogst staat er nog. En niet die hele oogst wordt binnengebracht, maar de eerstelingen, een deel daarvan, werd de tempel binnengebracht en er zat een hele offerceremonie omheen. En op het feest van de eerstelingen, waarin het hele volk wist, dit is altijd het allereerste en we weten dat de rest komt, waarop het hele volk wist, de eerstelingen die we binnenbrengen zijn absoluut hetzelfde als de rest van de oogst. Er is niemand die tarwe verbouwde die zei van, ja, nee, als eerstelingen geef ik gerst. Die heb je helemaal niet. Dus heb je hem ook niet te geven. Dus van de tarweoogst was de eerste, was trouwens de gerstoogst, dat is het eerste graan, maar dat is wel een detail. En die eersteling komt binnengebracht en die representeert de hele oogst. En op het feest van de eerstelingen, zegt Jezus, en zoals je eersteling binnenbrengt, een klein deel van het geheel, Zo zal ik op deze dag mijn geest uitstorten als voorschot een klein deel van het geheel. Zie je de prachtige symbolieken? Zie je de kracht hiervan? Snap je dat de kerk niet als wees achtergelaten wordt? En snap je dat datgene wat Jezus ons geeft niet een soort tijdelijke bypass is? Over ja, jongens, het wordt nog een lange zit tot ik terugkom. Weet je, oh, ik ga je iets geven, daar kan je als kerk vast over verkneukelen. He? Kan je zo af en toe mensen zien vallen in de geest? Leuk. Geneest er zo af en toe iemand? Kan je hele vraagstuk opwerpen over waarom de een wel geneest en de ander niet? Kom er zo af en toe. Nee. Hij zegt: the best is yet to come. En wat er gaat komen, staat vast. En in de geest geef ik je een voorschot van de volmaaktheid die aanstaande is. Zodat jij die volmaaktheid jouw leven mag laten uitvouwen. Zodat in jouw uitgevouwen leven de wereld mag zien waar de volheid naartoe gaat. Let me run the race of time when your life unfolding mine. De geest die in ons woont is de eerste vrucht van Gods komende wereld. Uitgestort aan ons gegeven op het feest van de eerstelingen. En wat het betekent is dit. Wat straks overal zal zijn, wat straks volledig zal zijn, wat straks perfect zal zijn, leeft en stroomt hier nu al als het begin van Gods voorschot in zijn gemeente. Openbaring 22 spreekt over volmaaktheid, rivier van leven, genezing, Gods aanwezigheid, geen vloek meer. Pinksteren, het voorschot, spreekt over stromen van leven, brengt genezing, laat genezing doorbreken. Praat over het groeien van de liefde onderling. Daar waar het de geest des Heer is, verdwijnt de duisternis. Daar staat, ontstaat aanbidding. Het is allemaal aan jou en mij gegeven. En als je ernaar kijkt, is het een absolute parallel met de volmaaktheid die we vorige week besproken hebben. Wellicht nog niet volledig, maar wel werkelijk. Net zo min als dat de eerstelingen de volledige oogst zijn, is dit de volledige oogst, maar hij is wel van hetzelfde soort. En wij, de gemeente, zijn bedoeld om die eerste vrucht, die eerstelingen, het voorschot op de erfenis, zichtbaar te maken door het uit te leveren. Ik heb hier opgeschreven, Pinksteren is de wereld van morgen die doorbreekt in de realiteit van vandaag. Dat is waarom het aan ons is gegeven. Heel vaak focussen wij, vooral in Pinksterkerken, ons op de kracht die we ontvangen hebben, op de gaven, dat zei ik net al. En nogmaals, er is niks mis mee, maar het zijn slechts middelen. Het zijn slechts uitingen. Op het moment dat we dit vergeten, worden de middelen een doel op zich. Is een Pinksterkerk pas een Pinksterkerk als er in tongen gezongen wordt? Is een Pinksterkerk pas een Pinksterkerk als er geprofeteerd wordt? Is een Pinksterkerk pas een kind? En dan hebben wij uitingen van de geest als maatstaf. Een Pinksterkerk is een Pinksterkerk waar mensen zeggen: Heer, hier ben ik. En dank u wel voor het voorschot dat mij gegeven is. En vanaf nu wil ik niets liever dan dat dat de drijvende kracht is die mijn leven doet ontvouwen. En ontvouwen is kwetsbaar. Want als ik dat laat ontvouwen, mag je ook de binnenkant van het jasje zien. Dat is trouwens mooi, maar dat is weer wat anders. Maar ontvouwen is kwetsbaar. En ontvouwen is bereid zijn om datgene wat hij in en door jou heen doet, de wereld te laten verwonderen en de wereld te laten genieten van datgene wat komen gaat. En er vast een voorschot in te brengen. Troost brengen, daar waar troost zo hard nodig is. Niet omdat wij pastoraal goed geschoold zijn, maar omdat we een voorschot gekregen hebben op de volmaakte troost, waar vloek afwezig zal zijn en waar geen traan meer zal zijn. Dan mag ik je een doorkijkje geven. Leven brengen daar waar dood denkt te heersen. Hoop brengen daar waar wanhoop denkt te heersen. Soms genezing daar waar ziekte denkt te heersen. Profetisch woord, Gods waarheid over de situatie te midden waar leugen denkt te heersen. Dit is je voorschot uitleven. Heer, laat het leven, wat Openbaring 22 vertelt. En wat of dat aan voorschot gegeven is, mijn leven ontvouwen. Zodat de wereld zal zien. Zodat de wereld zal proeven. Zodat de wereld zal ruiken. Zodat de wereld een stukje van de volmaaktheid in het hier en nu mee gaat maken. Jij en ik. We zijn geroepen en toegerust om mensen te laten drinken van de rivier die uit ons binnenste vloeit. Dezelfde rivier die ontspringt bij de troon van God en bij het Lam. En daar waar jij en ik, en nu wordt die misschien wat complex. Het wordt helemaal gevaarlijk, want ik ga mijn aantekeningen hier loslaten. Daar waar jij en ik, door de geest die ons vrije toegang geeft tot de troon van genade, Hebreeën, bij die troon komen en ons daarmee voeden, stroomt het water van voor de troon, waar Openbaring 22 over spreekt, dwars door ons heen, vanuit ons hart, de wereld in. Dit betekent, het is geen quick fix. Je kan niet zeggen, oh, dank u wel voor de geest, en door. Nee, dit is, door de geest heb ik vrije toegang. En ik kom bij die vrije toegang, niet met een gouden schaal om te scheppen uit Siloam, maar om te zeggen, Heer, vul maar. En laat uw leven in mij stromen. Om vervolgens, zodra ik in de wereld ben, te weten dat het daar vandaan als een rivier uit mij stroomt. Om anderen te laven, om vruchtbomen voor te brengen, om fruit voor te brengen, wat of dat mensen de zoetheid van Gods aanwezigheid laat proeven. En daar waar we het eerste stuk overslaan, zeggen, ja, nou ja, dat bij die troon komen, dat hoeft voor mij zo nodig niet. Droogt de rivier op. En in die dynamiek kan je niet één van de dingen die de geest voor ons bewerkstelligd heeft overslaan. Door de geest hebben we de Vader leren kennen. De Bijbel zegt dat hij ons de Vader openbaart. Als hij dat niet gedaan had, hadden we de God van ver weg gehad. Omdat het de Vader is, kunnen we begrijpen dat een zondig mens, ondanks zonde en het gebrek, toch dicht bij het hart van de Vader mag komen. En de Zoon opent die weg. En door de geest kunnen we dat pakken, ten dele. En daar waar het de geest zegt, van door de geest heb je vrije toegang tot de Vader, dan is de bedoeling dat we die vrije toegang benutten. Zodat we aan die stroom van leven komen en zeggen, Heer, ik wil dat die stroom van leven door mij heen gaat stromen. In de wetenschap, dat daar waar ik bereid ben om hem te laten stromen, dat hij niet alleen maar mij laaft, maar ook degene die mij tegenkomen. De geest is ons gegeven als voorschot. Een voorschot om dit tot stand te brengen. Ja, Martin, ho, ho, ho. Maar die troon van God en zo, dat staat toch allemaal in Openbaring, is nog aanstaande. Dat klopt, maar nogmaals, het voorschot is van hetzelfde soort. Vandaag vieren we Pinksteren. Vandaag vieren we het voorschot wat God aan jou en mij gegeven heeft, zodat zijn leven zich mag ontvouwen als drijvende kracht in het ontvouwen van jouw leven. Ik heb me afgevraagd, daar hebben we donderdag over gehad. Hoe ga je nou verder dan dit alleen maar een preek is? Hoe geef je hier nou verder invulling aan? En we hebben afgesproken dat we een tijd van aanbidding ingaan. En je hebt de gebedstijd al gemist aan de voorkant. Althans, ik heb gezegd dat die later komt. En Joke gaat ons straks leiden in een tijd van bediening. En ik wil je vragen om hier de tijd voor te nemen. Dit gaat over dit als waarheid over elkaar bevestigen. Het gaat over elkaar de handen op durven leggen en zeggen van deze waarheid bid ik over jou uit. Maar dit gaat ook over als je zegt, ik heb eigenlijk best wel een barrièretje. Ik heb een dammetje gebouwd in die rivier. De rivier Dam te benoemen. En kunnen we met elkaar bidden dat dammen vandaag geslecht worden. Zodat rivieren gaan stromen. Misschien zeg je, zit in een tijd van mijn leven waarin het allemaal een beetje naar de achtergrond gegaan. Dan is dat het moment om te zeggen, mag ik je daarin helpen? En kunnen we daarin met en voor elkaar bidden? En wat ik eigenlijk hoop vandaag voor vanmorgen, en Joke gaat er misschien zo nog wel meer over zeggen, is dat we datgene wat de Bijbel zegt, opnieuw over elkaar bevestigen en wegpoetsen wat het in de weg staat. Want aan jou is de geest gegeven als voorschot op de volmaaktheid van Openbaring 22. Zodat jouw buurman, en dat is de jouwe en niet de mijne, in het ontvouwen van jouw leven de aanstaande volmaaktheid gaat zien. De aanstaande heling gaat zien. Het aanstaande leven gaat zien. De aanstaande troost gaat zien. De aanstaande eeuwige hoop gaat zien. De aanstaande eeuwige vreugde gaat zien. De fantastische, intieme, één op één, door niets afgeschermde relatie met de Vader gaat zien. En vaak ziet de wereld om ons heen religie. Dit gaat niet over religie. Dit gaat over, laat mijn leven maar ontvouwen. doordat u de drijvende kracht bent in mij.